Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Psinet.
De belangrijkste factor is sowieso de ondernemer. En je kan dan wel allemaal naar de strategie gaan kijken of naar wat ze doen. Maar ik breng het even terug tot die ondernemer. Want het komt uit de handen, uit het hoofd en uit het hart van de ondernemer. En die ondernemer die gericht is op groei en bij wie dat ook lukt, die heeft wel een paar kenmerken.
Ondernemen is geen wetenschap, zo wordt wel eens gezegd. Maar aan de andere kant, groeibedrijven zijn wel een domein waar steeds meer onderzoek naar gedaan wordt. Onderzoek naar de succesfactoren, de potentiële bananenschillen en gelukkig ook de rol van de ondernemer zelf. Voldoende reden dus voor een uitstapje in deze podcast. Dit is aflevering 5, de wetenschap. Dit is Het Geheim van Groei, een podcastserie van mij, John van Schagen en scale-up-dokter Rutger Prent in samenwerking met NL Groeit. Wij hebben de afgelopen maanden 12 succesvolle ondernemers en een handvol wetenschappers geïnterviewd. Met als insteek de rol van die ondernemer zelf. Wat wij in 8 afleveringen willen ontdekken, welk gedrag nou eigenlijk bepalend blijkt voor de succeskansen van het bedrijf. Oftewel, wat moet jij als ondernemer doen om een niveau hoger te gaan spelen?
Ja, ontzettend interessante vraag natuurlijk. En dan is het heel goed om eens te kijken, wat zegt de wetenschap daarvan? Hè? Het onderzoek naar het gedrag van die ondernemers. En binnen de economische wetenschap is het onderzoek naar scale-ups en start-ups relatief jong. Maar ja, het is bijna ASML-achtig dat we in Nederland echt een paar koplopers hebben op dat terrein. En we zijn enorm trots en gelukkig ermee dat we die hebben gesproken erover. Maar wat is nou een van de eerste kernen die uit dat onderzoek komt? Hè, wat zij al jarenlang bij elkaar opgeteld, meer dan een halve eeuw hebben gedaan. De rol van de ondernemer. Cruciaal.
Gaan we zo meteen veel meer over horen. Dus eigenlijk werden we bevestigd in alle conclusies die wij al trokken uit de gesprekken die wij voerden met de ondernemers.
Gelukkig maar. We stonden open voor andere meningen, maar het werd ruimschoots bevestigd.
Ja. We gaan die 3 wetenschappers, want zoveel hebben wij er gesproken, gaan we zo meteen uitgebreid horen. Maar jij hebt zelf ook wat desk research gedaan. Een aantal internationale studies bekeken over het ondernemerschap. Laten we daar even een paar uitlichten. Wat heb jij zoal ontdekt?
Nou, kijk, het leuke is dan naar iets te zoeken wat misschien voorbij gaat aan wat we verwachten. He, dus net iets anders ligt. En een van die termen is bijvoorbeeld risico's nemen. En natuurlijk sta je open voor risico's, voor onzekerheid. Ja, je kan omgaan met onzekerheid. Maar als het gaat om de grote besluiten, dan is het zeker niet zo dat deze ondernemers die wij hebben gesproken, of wat je verder ook ziet uit die studies, dat mensen roekeloze beslissingen nemen die vol staan van risico.
Ja, dat wordt wel vaak gedacht, hè?
Ja, maar dat is niet zo. Er zit een heleboel kennis en doordachte stappen onder. En misschien is dat ook dan wel weer logisch eigenlijk. Als je bedenkt dat het hun eigen geld is. Ja. Hun eigen bedrijf.
Nou, daar gaan die wetenschappers die wij gesproken hebben straks ook nog wat over zeggen. Dat is meteen een cliffhangertje. Wat ben jij nog meer tegengekomen?
Nou, dat de echt succesvolle bedrijven zijn opgericht en worden gestuurd, geleid door mensen die ook in staat zijn om een groot team aan te sturen, te leiden. En dat wil niet zeggen dat ze de meest empathische managers zijn, hè, people managers. Misschien wel tenovergesteld daarvan. Maar dat ze in staat zijn om een duidelijke visie mee te geven aan het team waar iedereen in gaat opereren.
Dat je dus mensen in beweging kunt krijgen. Dat je in staat bent om een goed team te smeden. En daar gaan we denk ik in aflevering 7 nog het een en ander over vertellen.
En dan is er misschien nog iets bijzonders. En misschien ook weer heel vanzelfsprekend. Is de enorme klantgerichtheid, de liefde voor de klant, die vaak vooral ligt bij die founder. En dat gaat dus over klantgerichtheid, de liefde voor de klant en daarmee het product. En dat is het leidende principe binnen die bedrijven. Niet alles eromheen.
En ja, een beetje Pieter Zwart, Coolblue, moet ik meteen aan denken.
Ja, een van de beste voorbeelden. Ik heb zelf bij Bing gewerkt. Daar hadden we precies hetzelfde met een van de founders. Die zelfs klanten uitnodigde voor de boardmeetings, terwijl de rest van de board het niet wist.
Dat is een mooi verhaal.
Ja, dat is een hele mooie. He, dus Carlo Begijn, een van de founders van Bing. Ja, die nam gewoon klanten mee in de boardroom. En hij vond waarschijnlijk die meetings daarvoor veel te veel intern gericht. En zei van nee, het gaat om die klant. Dit is iemand waarom wij het doen. Die moet centraal staan, niet alle dingen eromheen.
Obsessief klant denken dus.
Alles voor een glimlach, John.
Ja, we kondigden het al aan. In deze aflevering dus even geen ondernemers aan het woord. Nu mogen wetenschappers hun licht laten schijnen op ons thema. En daarvoor reisden wij op een vroege donderdagochtend in het voorjaar van 2024 af naar Rotterdam. Naar het Erasmus Center for Entrepreneurship.
Mijn naam is Tom Mom. En hoogleraar strategische groei en implementatie bij Rotterdam School of Management.
En ik ben Juste Jansen en ik ben een hoogleraar ondernemerschap ook aan de RSM hier van de Erasmus Universiteit, waar jullie ook zijn.
Want willen we meer weten over de wetenschap van het ondernemen, dan is dit in Nederland toch wel de plek waar je moet zijn. Je hoort Juste Jansen weer.
Hoe komt het nou dat sommige bedrijven door blijven groeien of groeien überhaupt en andere niet? En wat heb je nou precies nodig om als bedrijf succesvol te zijn op de langere termijn? Dus het fascineerde ons wel als onderwerp en het gaf ook in de wetenschap een nieuw veld. Eigenlijk ondernemerschap is nog niet heel oud qua domein in de wetenschap. En ik denk dat wij nu een jaar of 10 focussen op het begrijpen van ondernemersgroei en lange termijn winstgevendheid.
Het mooie is dat ze een gedeelte van dat wetenschappelijke onderzoek ook juist hebben gedaan bij de meest succesvolle scale-ups in Nederland. En daar hebben ze ook een boek over geschreven. Gezond groeien in 5 stappen. En dat is gebaseerd op een aantal uitputtende case studies binnen succesvolle groeibedrijven in Nederland, zoals Coolblue, Just Eat, Takeaway, Jumbo en nog een aantal andere.
Bedrijven die ook echt al wat langer bestaan dus.
Nou ja, dat is ook al waar we het eerder over hebben gehad, hè. Het is de kunst om niet een jaar succesvol te zijn, of 7 jaar, maar eigenlijk een aantal cycli van die 7 jaar te kunnen doen.
Als je echt goed wil groeien als organisatie, succesvol wil zijn, dan moet je ook de tijd nemen om goed het bedrijf te begrijpen. Het verdienmodel, het businessmodel, dus ook wat is nou de waarde die wij leveren aan de klant. En dat kost even tijd. En dat zie je dus ook dat sommige bedrijven juist daar ook de tijd voor nemen voordat ze echt gaan opschalen.
Ja, dit sluit natuurlijk naadloos aan bij het verhaal van Kees de Jong in de vorige aflevering. Het belang om echt een ijzersterke organisatie neer te zetten. En dan pas echt gas te gaan geven.
En dan zegt Justin ook nog dat je eerst heel goed moet snappen wat nu eigenlijk de toegevoegde waarde is die je aan klanten levert. Ook belangrijk.
Nou, en daarvan zou je zeggen, dat is toch logisch. Maar dat zie je dus dat als de bedrijven groeien, de focus veel meer naar intern gaat in plaats van naar buiten. Niemand anders binnen Coolblue kan dat zo belangrijk maken als de leider of de founder van dat bedrijf. Dus als hij of zij zegt, dit is het belangrijkste, daar moeten we ons op richten, alles voor een glimlach, dat bepaalt niet iemand anders. He, dus ook hierin zie je weer dat die rol van die ondernemer extreem belangrijk is. Maar daarnaast, ja, dan komt de succes, dan moet die ondernemer ook weer de stap zetten en het besluit nemen dat er een organisatie nodig is met goede systemen en processen. Helemaal niet leuk. Maar het besluit om daar werk van te gaan maken, niet per se het zelf uit te gaan voeren, maar daar werk van te maken, ja, ook dat ligt weer bij de ondernemer.
En ook heel belangrijk dat je weet welke pijn je voor de klant oplost. Zo hoorde ik ze net zeggen. En wat de drijver is van een klant om jou daarvoor te betalen. Zij noemde daarbij Michiel Muller van Picnic echt als voorbeeld. Hè? Ik moest ook weer even denken aan het gesprek dat we met hem hadden.
Ja, even los van al die mooie avonturen die Michiel al voor Picnic heeft gehad. Die gingen eigenlijk ook allemaal weer op iets wat er in de markt is, wat eigenlijk super irritant is voor een klant. En dat wil ik oplossen. En dus die challengers mentaliteit, die status quo challenger. Is het voorbeeld wat ze eruit haalden van Picnic, dat Picnic begon in Amersfoort.
Heel klein.
Relatief klein. Hè? Want er moet natuurlijk heel veel geïnvesteerd worden om zo'n propositie als Picnic, hè, gratis thuis bezorgd, om dat voor elkaar te krijgen. En waarom kies je dan voor Amersfoort? Uiteindelijk gaat het heel snel, maar ze hebben de eerste stappen heel bewust klein gezet relatief.
Beetje bij beetje uitbreiden. Nieuwe klanten die komen regelmatig eerst op een wachtlijst. Ja, zo blijkt hij dus in feite in staat om zijn groei beter te organiseren.
Absoluut. Hè? Dus snelheid in de executie. Snelheid om je eerste ideeën om te zetten in iets concreets. Superbelangrijk. Wat Tom en Justin vooral zeggen, neem vooral ook de tijd om te experimenteren en nieuwe dingen te leren. Echt die feedback van die klanten op te halen voordat je echt veel verder gaat opschalen.
Tom, die vertelde ons vervolgens ook nog iets wat interessant is om met onze luisteraars te delen. Die had het namelijk over het continu zoeken naar nieuwe kansen. En ja, dat klinkt natuurlijk een beetje als een open deur. Dat gaf hij zelf ook wel toe. Maar toen vroegen wij aan hem van ja, hoe doen ze dat dan? Nou, luister maar even naar zijn respons.
Het is heel goed begrijpen hoe de wereld om je heen aan het veranderen is. Nieuwe technologieën, wet en regelgeving, noem maar op. En vervolgens begrijpen ze heel goed hoe dat van impact is op hun klanten. Hoe de klantbehoeften aan het veranderen zijn. Waar is momentum in de zin van klantsegmenten die op hen komen zijn. En ze focussen dan op die groeikansen die ze kunnen bedienen vanuit hun bestaande unieke sterktes van het bedrijf. Dus het is naar buiten kijken, de omgeving goed begrijpen, die hele sterke klantgerichtheid. En dat bedienen vanuit je huidige core competenties. Als je het een beetje vanuit de wetenschappelijke term wilt benoemen. Nou, dat is een stuk eenvoudiger, ik zeg niet makkelijk, maar wel een stuk eenvoudiger dan allerlei ingewikkelde strategische modellen die wij soms in het verleden hanteerden. Hè, om analyses te maken en op die manier sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen, et cetera.
Nee, inderdaad, dus het begint goed naar buiten kijken. Daar hebben overigens heel veel ondernemers heel veel problemen mee. Dus die lezen heel veel, die zien allerlei veranderingen, maar die begrijpen gewoon niet wat betekent dat nou eigenlijk voor mijn organisatie. Om het uiteindelijk gewoon plat te slaan van wat betekent dat voor onze klant. Het klantgedrag van de toekomst en hoe kunnen we daar een goed businessmodel omheen bouwen.
Snappen wat er om je heen gebeurt. Schijnbaar ingewikkelde kwesties simpel maken. Nou, de ondernemers die Champions League spelen, die blijken bovengemiddeld goed in staat om die complexiteit te begrijpen en te reduceren. Dat zagen Tom en Justin bijvoorbeeld heel goed terugkomen bij de oprichter van Just Eat Takeaway, Jitse Groen.
Vanaf het begin van zijn bedrijf had hij op één A4'tje staan wat de kernlogica is van de groei van het businessmodel. En week na week, jaar na jaar, was dat de kern van zijn presentatie naar zijn medewerkers toe. Dit is wat we zijn als Jersey TKW, dit is wat we doen en andere dingen niet. Dus die focus en het reduceren van complexiteit, ontzettend belangrijk om gas te kunnen blijven geven en om inderdaad om te kunnen blijven winnen. Dit soort ondernemers zijn heel goed in staat om verbindingen te leggen tussen schijnbare tegenstrijdigheden. Lange termijn, korte termijn. Hoog op performance, maar ook hoog op dat sociale, hoog op het vertrouwen. Vandaag de dag beter maken, maar ook innoveren voor de toekomst. Dingen die voor de meeste mensen lastig te combineren zijn, doen zij juist wel samen hand in hand.
Dus ze integreren dingen gewoon.
Ja, inderdaad. Oh,
en uiteindelijk naar een heel simpel verhaal.
Ja, vaak wel. Dus ja. Creatieve oplossingen om lastige problemen ja, gewoon verder mee te gaan.
Ja, dat is omgaan met paradox eigenlijk. Dus ja. Dat zien we ook wel als succesfactor voor groeibedrijven. Is dat ze op de een of andere manier die paradox, dat ze daar goed mee om kunnen gaan. Dus dat ze geen keuze maken van wij gaan voor korte of lange termijn of voor winst of groei. Maar ze proberen eigenlijk te begrijpen hoe winst en groei met elkaar samen kunnen hangen. Dus hoe groei kan leiden tot winst en hoe ze de winst kunnen gebruiken om te groeien. Ja. Dus ze brengen eigenlijk die tegenstrijdigheden bij elkaar. En nou, Tom die heeft ook onderzoek gedaan toch naar ondernemers en ze bijna in scanners gelegd. MRI-scanners. En dat blijkt dus ook dat ze heel snel tussen de linker en rechter hersenhelft kunnen switchen. En die verbindingen kunnen gebruiken om met die paradox om te kunnen gaan.
Wat we ook zien, en dat is, vind ik ook ontzettend interessant, de leiders van bedrijven die 10, 15, 20 jaar blijven groeien, die besteden 40% van hun tijd aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe groeipaden. Ik wil niet zeggen dat ze specifiek allemaal met die innovaties bezig zijn, maar ze geven wel leiding en richting aan teams en mensen binnen hun bedrijf die dat doen. Ik vind 40% best veel. Ja. Dus het gaat niet alleen om het optimaliseren van je huidige business. Zeker als je bedrijf wat langer bestaat, zorg dat je continu bezig bent met de nieuwe groeipaden van de toekomst.
Nou, dat is heel moeilijk natuurlijk. Hè? Dus als je organisatie sterk onder druk staat, als je snel groeit, dat je dan toch nog tijd kan vrijmaken om na te denken over de toekomst. Ja, dat is extreem moeilijk voor heel veel ondernemers. Ja. Maar het is wel noodzakelijk. Ik denk ook wat belangrijk is, is Tom zei net, dus je moet nieuwe groeipaden ontdekken. En daar ook 40% van je tijd aan besteden. Maar wat we ook wel zien is dat je de groeipaden moet selecteren die je huidige kern versterken. Dus de groeipaden die je inslaat als bedrijf, dat zijn geen losse paden die zich gaan ontwikkelen. Nee, dat zijn paden en markten of product-marktcombinaties die tegelijkertijd ook de kernelementen voor je bedrijf versterken. Dus het is een nieuwe markt die ook je bestaande markt verder versterkt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Psinet. Psinet biedt werkgevers directe toegang tot de beste psychologen in Nederland. Je kunt meteen beginnen, zonder wachttijden dus. Wij helpen bij het verminderen van verzuim en versnellen de terugkeer naar werk. Met persoonlijke begeleiding op maat zorgen we voor een gezonde werkomgeving, zodat jouw team optimaal kan presteren. Kijk op psinet.nl.
Tja, 40% van je tijd besteden aan groeipaden dus. Nu hebben wij net een aflevering gemaakt over je rol als ondernemer in je bedrijf. En daar is dit toch niet echt de revue gepasseerd. Hebben we iets gemist, Rutger?
Nou, ik denk het niet. Want het is
gelukkig
zo...
maar.
Ja, nee, dat zou wat zijn. Het is impliciet eigenlijk de hele tijd aanwezig bij de ondernemers die we hebben gesproken. Ze zien het eigenlijk als een niet als hun taak, nee, het is gewoon hun...
Ze gaan er niet even voor zitten, het is iets wat continu speelt. Die radartjes in hun hoofd, die zijn voortdurend aan het draaien.
Ik denk dat dat een heel belangrijk ding is. Hè? Dus werken aan je bedrijf, bekende term. In ook al die jaren dat ik daarmee bezig ben en ik vraag aan ondernemers, wanneer werk je aan je bedrijf, is het eigenlijk nooit... als ze op dat bedrijf zijn, in hun kantoor zitten. Het gebeurt altijd daarbuiten. Dus het gebeurt in interactie met klanten. Dus dan zit je misschien wel achter je beeldscherm... maar je praat in ieder geval met een klant die op een andere plek is. Dus je krijgt input van buiten. Daar gaat het met name om. En dan heb je ook de tijd nodig om dat te laten bezinken... en tot nieuwe ideeën of inzichten te komen. En daar hebben we dus stiekem heel veel van gehoord. En dat zit eigenlijk verweven in al die dagen die de mensen hebben. Hè? Dus Jeroen van Labbeek, misschien een beetje pikant detail... maar die zit bij voorkeur iedere dag minimaal een uur in bad.
Ja.
Voordat de dag begint, om het te laten bezinken. Ja, Sonja, Meijerink en Janneke Niessen, die zeggen ook... ja, ik zit veel in de auto en dan is het ook wel lekker om te bellen. En dan krijg je ook input. Of je luistert ergens naar, hè? Dus... ze herkennen die momenten die ze nodig hebben... om al die input van buiten eigenlijk goed te laten bezinken.
Ja, en dat gaat dus over groeipaden, maar dat gaat ook over de vraag... hè, wat gaat er de komende tijd op ons afkomen? En ik moet nog wel even denken aan iets wat Tom en Justin ook tegen ons vertelden. Dit soort groeiondernemers die anticiperen dus al op kwesties die op ze gaan afkomen... waar ze dus over pak en beet een maand of zes mee gaan worstelen.
En Kees heeft het ook gezegd. Hè?
Ja, zeker.
Als jij te veel binnen je bedrijf bezig bent... dan zijn dat de problemen die je eigenlijk een half jaar of een jaar geleden had moeten oplossen. Dus nou, stel je voor, je hebt nu 20 collega's... en over een half jaar zijn het er waarschijnlijk 50. Dan komt er heel veel op je af. Maar je zou ook kunnen zeggen, je hebt nu 20 klanten... en over een jaar heb je er 1000. Hoe haal je het dan nog vol? Weet je, hoe verzorg je de kwaliteit dat iedereen happy is? Niet alleen je klanten, maar ook je medewerkers. Dus al die uitdagingen, die gaan voorbij de waan van de dag. Daar moet je dus op voorsorteren.
En daar moet je dus voortdurend over nadenken... zodat je straks, als het eenmaal zover is, dat je niet in de shit komt.
Ja.
Hey, Tom en Justin, die spraken wij bijna anderhalf uur in Rotterdam. Laten we nog één fragment even horen. Dat is een vraag die we helemaal op het einde van ons gesprek stelden. En ja, dat ook de cirkel wel een beetje rondmaakt. Namelijk de vraag hoe groot die rol van de ondernemer nu eigenlijk is. Tom die was daarover ook heel duidelijk.
Nou, ik zou zeggen de rol van de ondernemer die is bijna niet te onderschatten. Want hij of zij ligt natuurlijk ook aan de wieg van dat superieure product of die technologie. Hij of zij is verantwoordelijk voor het creëren van dat team. Hè, dat echt die organisatie door verschillende stadia kan heen loodsen. De reputatie van die ondernemer is ontzettend belangrijk. Ook voor investeerders en andere partners. Nee, dus wat mij betreft valt of staat het grotendeels bij de besluiten die zo'n ondernemer neemt. En wat voor een karakter die heeft en hoe die omgaat met mensen. Dus ik zou dat heel belangrijk vinden.
En dat zei Tom Mom tegen ons. Hoogleraar strategische groei. Je hoorde hem samen met zijn collega Justin Jansen. Van de Erasmus Universiteit reizen we door naar de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hier doseert Mirjam van Praag als professor entrepreneurship. Nou, daar waar Justin en Tom de informatie vooral putten uit hun eigen case-studies, is Mirjam meer van de psyche. Met haar duiken we verder in dat hoofd van die groeiondernemer. en proberen er zo achter te komen hoe die schuifjes daar zijn afgesteld.
Je moet de kansen kunnen zien. Je moet dus onbevangen steeds open blijven staan voor nieuwe kansen. Je moet bedreigingen ook zien om te turnen in kansen.
Dit is Mirjam dus, die een aantal kenmerken benoemt die we eerder hebben besproken.
Een bepaalde mate van optimisme blijkt ook uit ons onderzoek. Dat hebben ondernemers. Je moet die kansen ook willen pakken. Dus een bepaalde mate, en dat zien we ook van omgaan met onzekerheid. Daar kan ik nog wel wat meer over vertellen. Hebben ondernemers ook. Dat is ietsje ingewikkelder dan wat we vaak denken, hoe dat zit, hoe ondernemers met onzekerheid omgaan. En er moet daarnaast zijn er nog twee dingen heel erg belangrijk. We kunnen op ieder ding ingaan. De ambitie om te groeien. En of die ambitie nou voortkomt uit bewijsdrang of een bepaalde onzekerheid die de ondernemer heeft, of gewoon uit een missie om de wereld te willen veranderen, dat maakt niet uit. Maar heel vaak zie je wel dat die ambitie, die is enorm. En wat ook belangrijk is, je kan het wel allemaal bedenken, maar je moet ook omzetten in actie. En je ziet dat goede ondernemers, die doen dat vrij snel.
Optimisme, kunnen dealen met onzekerheid, een hoge mate van ambitie en die doelen dus kunnen omzetten in actie.
Die klinken mij redelijk bekend in de oren.
Gelukkig maar. We worden bevestigd door de wetenschap, John. En het zijn natuurlijk allemaal aspecten die we in de gesprekken met de ondernemers ook hebben gehoord en hebben opgetekend.
Ja, aflevering 1, die specifieke kenmerken. Aflevering 2, die ambitie. Nou, Mirjam bevestigt dit allemaal. En ja, die derde aflevering die we gemaakt hebben, het is één grote shitshow. Daarin ging het onder meer over fouten, risico's nemen en teleurstellingen. En ook daar ging Mirjam nog even op in.
Ondernemers die zijn niet per se dat ze positiever staan tegenover risico's. Maar ze kunnen beter omgaan met verlies. En dan zeg je misschien, maar iedereen zegt dat ondernemers anders met risico's omgaan. En dat blijkt ook allemaal wel uit vragenlijstenonderzoek. Maar als je heel precies kijkt en je doet het echt met experimenten, waarbij je mensen spellen laten doen voor geld en echt naar hun gedrag kijkt, dan zie je, het ligt niet echt aan die risicohouding. Het ligt vooral aan hoe ze met verlies kunnen omgaan. Loss aversion heet dat. Ja. En wat blijkt nou? Ondernemers die pakken hun verlies gewoon sneller. Die verrekenen het. Of ik weet niet precies hoe het in hun hoofd gaat. Maar en die gaan weer door. Die kunnen dat verlies beter accepteren dan anderen. En dat is ook in lijn met, ik zei ook al, we hebben ook een andere vorm van optimisme. Want het onderzoek naar optimisme wat we hebben gedaan komt eigenlijk op hetzelfde neer. Het is niet zo dat ze optimistischer zijn, omdat ze veel meer naar kijken naar wat de gain kan zijn. Maar ze zijn optimistischer, want als er iets slechts gebeurt, dan kunnen ze dat gewoon veel makkelijker verwerken. Want als je heel pessimistisch bent en jou overkomt wat, dan denk je, ze moeten ook altijd mij hebben en het gaat altijd mis bij mij. En het zal wel overal misgaan en in de toekomst misgaan. En als het misgaat met mijn bedrijf, dan zal het ook wel misgaan met mijn huwelijk. Weet je wel, ik noem even iets heel extreems pessimistisch.
Die succesvolle ondernemers zijn over het algemeen heel kritisch op zichzelf en eigenlijk best wel bescheiden. Maar tegelijkertijd, als de dingen slecht gaan, dan halen ze een klein beetje hun schouders op en zeggen, we hebben gewoon een beetje pech gehad. En we hebben dingen misschien niet helemaal goed aangepakt, maar we gaan gewoon door tot de orde van de dag. Gaan de dingen goed, dan zeggen ze, ja, daar hebben we zelf ook een mooie bijdrage in geleverd. Dat is goed nieuws, daar moeten we meer van hebben. Dus ze claimen dat bijna meer. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, ze zijn heel bescheiden. Maar ja, als dingen fout gaan, dan ligt het niet aan hen. Gaan de dingen goed, dan nemen ze een grote rol.
Dat is toch heerlijk als je zo kunt denken.
Gun het iedereen.
Als het goed gaat, voelen ze heel erg die invloed van zichzelf. En zij kunnen het goed doen. Maar als het slecht gaat, dan gaan ze er niet helemaal aan ten onder. Dus eigenlijk is het een soort asymmetrisch. Met goede dingen hebben ze een hele stevige interne locus of control. En met slechte dingen wat minder. Nou, en je hebt het over de Big Five. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. En ondernemers die zijn veel opener naar nieuwe ervaringen. Openness to new experiences heet het, geloof ik. Daar staan ondernemers die blinken daar. Ja, daar zie je echt groot verschil. Neuroticisme, wat trouwens ook iets is wat echt bij een negative effect hoort, zie je bij ondernemers minder. Maar een van de kenmerken is ook agreeableness. Dat zijn ondernemers ook wat minder.
Ja.
Dat is wel grappig, hè?
Ja.
Ondernemers, en ik herken dat ook heel erg, ondernemers letten er minder op of andere mensen ze aardig vinden. En die letten ook sowieso minder. En dat moet ook, die letten er minder op wat andere mensen ervan vinden. Want
ja,
je moet echt wel vaak tegen de stroom ingaan. Dan denkt iedereen dat je gek bent. Maar die ondernemer bleek uiteindelijk niet gek te zijn. Nee. Die bleek heel innovatief te zijn.
Ja. Mirjam van Praag dus, van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, Rutger, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Dit uitstapje naar de wetenschap. Buitengewoon interessant, vond ik zelf, de gesprekken die we voerden. Wat maken we hiervan?
Nou, Tom zei het net al hiervoor. He, dat ondernemers heel goed zijn in het oplossen van paradoxen en dat ze complexiteit eigenlijk weten te reduceren. En dus ze houden van die puzzel, die intrinsieke motivatie, ja, dat jaagt hen aan. En tegelijkertijd is het ook heel leuk om eigenlijk uit deze gesprek met de wetenschappers ook een paar paradoxen, zaken waarvan we dachten, ja, zo zal het wel zijn, dat we die toch een klein beetje kunnen nuanceren. En één daarvan is, het gaat altijd om snelheid. En dat klopt dus, hè. Eerste aflevering, executie, je eerste idee, zo snel mogelijk naar een eerste product of een concreet verhaal brengen naar de markt. Maar wat Tom en Justin ook heel duidelijk uit die onderzoeken zien, wil je echt veel verder groeien, neem dan ook echt bewust de tijd om, ja, misschien soms je groei te temporiseren.
Om een goede, stevige organisatie neer te zetten.
Stevige organisatie, maar ook een nog veel beter product. Het schaalbaar weten te krijgen. Hè? En nou ja, anekdotisch. Airbnb zit in Y Combinator, willen superschalen. En daar krijgen ze de opdracht, maak het eens voor één klant perfect. En ga daarna kijken hoe je het op moet schalen. Exact wat Tom en Justin eigenlijk ook hier adviseren om te doen. En de andere is ook heel leuk. Hè? Wat je heel veel hoort, niet alleen bij ondernemers, maar ook bij grotere bedrijven, willen Champions League spelen. Wij willen winnen.
Ja, nou, die tekst had ik aanvankelijk ook in ons script staan, maar die moest ik van jou verwijderen.
Ja, nee, dat is totaal niet interessant. Want Champions League, dan gaat iedereen zich vergelijken met zogenaamd Real Madrid. Of nou in jouw markt is of in zijn algemeenheid. Dan zou je ook kijken naar concurrenten. En natuurlijk kijk je wel naar concurrenten en daarmee kan je misschien een beetje onrustig worden. Maar om daarna zelf te versnellen of iets anders te gaan doen. Hè, dus wat Tom ook nadrukkelijk zei is van ja, natuurlijk willen ze winnen, maar ja, voor de klant. En ze kijken eigenlijk helemaal niet zozeer naar die concurrent. Ja, soms worden ze er onrustig over. Maar de echt succesvolle ondernemers weten zich te focussen op die klant en op de interne organisatie. Hoe kunnen wij die klant gewoon veel beter gaan helpen? Ja, dat blijft toch de bron van alles. Je klant. En heb je dan klanten op Champions League niveau? Het gaat er veel meer om, weet jij te bepalen welke Champions League jij wil spelen? Welke Champions League past bij jou, in plaats van, nou ja, de top van de top.
Nou, je boodschap is luid en duidelijk doorgekomen. Wat denk je? Zullen we er nog eentje doen?
Ja, hocus pocus, keep the focus. Dat zei Niels Verwij van dekbeddiscounter.nl. Maar inmiddels al veel meer, een aantal jaar geleden. En dat klopt natuurlijk. Hè. Ik begeleid heel veel ondernemers en die lopen over van de ideeën. En die zeggen telkens van ja, maar wat is je focus? Wie is je kernklant? Waarin ben je echt onderscheidend goed? Hè? Dus wie zijn nou echt je beste klanten? En waar ben je nou echt onderscheidend goed in? En die focus is dus ergens heel belangrijk. En tegelijkertijd moet je ook veel experimenteren. Veel nieuwe dingen initiëren. Ga die gesprekken aan. En die focus, eigenlijk moeten we het zo misschien wel stellen. Die nieuwe dingen, dat experimenteren, dat moet in die 40-50% van jouw tijd als ondernemer waar Tom het net over had. De rest van de organisatie moet zoveel mogelijk, laten we zeggen, 90-100% bezig zijn met datgene waar we nu goed in zijn en wat nu past bij onze klanten. Maar jij moet echt de deur uit om te blijven experimenteren en ervoor te zorgen dat je bedrijf alleen maar succesvoller kan worden in de komende jaren.
En dus over 5-10 jaar ook nog steeds waarde toevoegt.
En die waarde, waar die moet liggen, dat vind je niet binnen je bedrijf. Dat is daarbuiten. Dus Besteed die tijd. Ga naar buiten. Spreek erover met klanten. En dat is zeker ook wat Victor Knaap ook vertelde. Die is eigenlijk vooral heel veel in gesprek met klanten. En die zegt, ja, ben je helemaal niet bezig met visie. Nee, maar door die gesprek met die klanten wordt hij getriggerd van, hé, waar gaat dit naartoe?
Tja, wetenschappers. Die zijn nou niet echt van de one-liners en de korte, snelle quotes. Liever zijn ze compleet. Uit de gesprekken die wij met ze voerden, hadden we met gemak nog een hele rits interessante inzichten kunnen destilleren. Maar ja, schrijven is schrappen. En zo werkt het nu eenmaal ook met podcast maken. We gaan er deze aflevering uit met Mirjam van Praag, die nog iets waardevols met ons deelde over het smeden van een goed team.
En dan is het ook heel belangrijk, en daar hebben wij veel onderzoek weer naar gedaan, om je te realiseren dat als er veel diversiteit is in het team, waardoor er ook veel verschillende perspectieven zijn, dat dat heel waardevol is. Dat blijkt keer op keer, dat is heel waardevol. Maar de enige manier waarop je al die perspectieven aan boord krijgt, is door vragen te stellen en door je open te stellen voor die perspectieven. Door ook niet conflictmijdend te zijn, maar ervoor te zorgen dat die diversiteit, dat dat een kracht is. Dat die meerdere perspectieven, dat team, dat die ervoor zorgen dat je op de ideeën komt en oplossingen brengt.
Het team dus. En laat dat nou precies het thema zijn van onze volgende aflevering van Het Geheim van Groei. Een podcastserie van ons, John van Schagen en Rutger Prent samen met NL Groeit. Abonneer je even, dan krijg je een seintje als de volgende aflevering online komt. Tot slot verwijs ik je graag naar onze website, hetgeheimvangroei.nl. Hier vind je niet alleen alle afleveringen, maar ook iets meer informatie over de ondernemers die we spraken. En wij kunnen dit groeiverhaal ook met je delen op je event of in je bedrijf zelf. Rutger en ik komen dan langs voor een keynote of een workshop. Onze contactgegevens, die vind je op de website. Het Geheim van Groei dus. Voor nu, dank voor het luisteren.
Kijk op psinet.nl.